Nog één mededeling, gemeente, dat is dat aanstaande dinsdag om 7:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 80, het eerste, het vijfde en het elfde vers. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de Wet des Heeren en aansluitend zingen we uit Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Psalm 51, het vijfde vers. Daarna lezen we uit het woord van de Heere. Profetie van Ezechiël, hoofdstuk 36, vanaf het 22e tot en met het 38e vers. We noemen nu Ezechiël 36, vanaf vers 22 tot en met vers 38, na de Wet des Heeren en na het zingen van Psalm 51, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ezechiël 36, te beginnen bij het 22e vers. Waar de Heere tot Ezechiël zegt: daarom, zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijns heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen. Opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen. En uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere. Ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen. En de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw. En het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere. Daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen nadenken over een gedeelte van de Dordtse leerregels, waar het gaat over het nieuwe hart. En de tekst voor de prediking vindt u dan ook in Ezechiël 36, daarvan het 26e vers. Waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. Tot zover het woord van de tekst. En we lezen daarbij uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4. De paragrafen 11, 12 en 13. 11, 12 en 13 van Dordtse leerregels 3 en 4. Paragraaf 11. Voorts. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook tot in de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft het hart dat hard is. Hij besnijdt het hart dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, Of zulke manier van werking dat wanneer God nu zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. En tenslotte paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij brengt ons vanmorgen samen in uw huis. En wanneer wij de schriften naspeuren, dan laat uw woord heel duidelijk zien dat uw huis de plaats is waar gij zondaren wilt ontmoeten en waar zondaren u mogen ontmoeten. Laat vanmorgen deze dienst, ja, laten de diensten op deze dag in dat teken mogen staan, dat gij ons in het gewaad van uw woord ontmoet en dat wij ons luisterend en smekend en zingend en eerbiedig uw naam dankend u mogen ontmoeten. Zo'n ontmoeting kunnen wij niet bewerken. Wij hebben dat ook niet in de hand, want wij mensen hebben het niet verdiend dat u ons ontmoeten zou, maar dat u ons terug zou toekeren en dat voor eeuwig. Maar wij doen een beroep op uw grondeloze barmhartigheid, of u bewogen met uw eeuwige liefde tot ons wilt komen en ons wilt ontmoeten. Dat is toch uw eigen toezegging, Heren, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, gij in het midden van zulke mensen wilt wonen. En nu zijn we met velen vergaderd, meer dan twee of drie. En uw naam is over ons uitgeroepen toen we deze dienst begonnen met uw eeuwige, driemaal heilige naam uit te spreken en aan te roepen. Heere, wil dan zelf uit onverdiende genade met uw gunst in ons midden wonen. Wil u ons geven te luisteren, wanneer het vanmorgen gaan mag over dat grote geheim, dat wonderlijke geheim van de vernieuwing van het leven, de vernieuwing van het hart, de wedergeboorte. Heere, geef dat de dingen duidelijk mogen worden vanmorgen. Het is toch zo dat het voor ons allen van eeuwige betekenis is, om te weten, om te verstaan wat dat betekent een nieuw hart te krijgen. Geef dat ook de kinderen mogen luisteren, die geleerd worden van kindsbeen af om te bidden om een nieuw hartje. En al is het misschien zo dat niet ieder woord en niet iedere zin voor hen onmiddellijk duidelijk zal zijn, laat er ook voor hen iets bij mogen zijn waardoor ze het gaan verstaan wat het betekent een nieuw hart te krijgen. En wil u geven dat zij daar ook om mogen vragen. Want u hebt het gezegd. We hebben het gelezen in deze aangrijpende profetie, dat u het doen wilt, dat hart vernieuwen, om uw naam te eren, om uw naam te heiligen, en dat gij daarom toch ook van het huis van Israël, van zondige mensen en van zondige kinderen gebeden, verzocht wilt zijn. Heere wil vanmorgen het woord zegenen. Wil u daartoe ons in het uitdragen van de boodschap alles geven wat we nodig hebben. Geef dat we in strenge gebondenheid aan uw woord het evangelie, de boodschap mogen ontvouwen. Dat het alles duidelijk mag zijn en helder. Wil u geven dat het ook geestelijk mag zijn. En dat iets van dat wonderlijke werk van de geest van u in de vernieuwing van het hart in de wedergeboorte door mag klinken in de woorden. En zou u vooral ook willen geven dat de prediking vrucht mag dragen. Dat het woord zo gezegend mag worden door u. Dat harten vernieuwd mogen worden. Dat het verstand verlicht en de wil mag worden omgebogen. Heer, het is een eeuwig wonder. Bij ons is er geen verdienste of recht. Maar wil u het doen om de genade van de Heere Jezus Christus. We bidden u voor de gehele gemeente. We smeken u of u op allen neer wilt zien. U weet wie we zijn. Hoe we met onze eigen levensgeschiedenis en met onze moeiten en zorgen onze plaats in de kerk hebben ingenomen. U weet de dingen die bekend zijn. De moeiten, de ziekte en het leed. Maar u weet ook van verborgen dingen af. Van het kruis wat in stilte wordt gedragen. Heere, wil u met ons allen zijn. Nadat u volmaakt weet dat we nodig hebben. Wees u met allen die verdriet hebben omdat rouw zijn intrede deed in hun leven. Wil u hen die weduwnaar zijn. En die vader of moeder, een van hun kinderen of iemand die hen zeer lief was moesten missen. Bijzonder ondersteunen en nabij zijn. En laat uw woord tot troost mogen zijn. Denk u aan allen die ziek zijn. We dragen hen aan u op. Degenen die thuis verpleegd worden. Degenen die in het ziekenhuis liggen. Degenen die al lang tobben met hun gezondheid. Degenen die worstelen met steeds zwakker wordend lichaam. En vermindering ook van de geestelijke vermogens. Heere, u weet hoe moeilijk dat kan zijn. Als de afbraak komt wanneer wij ouder worden. Wil u ons allen daarin gedenken. We dragen Linda van het Geloof aan u op, die opgenomen is in het ziekenhuis in Rotterdam, het Dijkzicht ziekenhuis, om daar opnieuw een heel zwaar onderzoek te ondergaan, waarin gezocht zal worden naar mogelijkheden of ze nog geopereerd kan worden. Heere, u weet de grote zorgen die er zijn bij haar ouders en allen die rondom haar staan. O God, wil u haar gedenken. Wil u haar voor uw rekening nemen? Wil u geven dat het onderzoek nog mee mag vallen? En zou u bovenal willen geven dat uw genade haar mag vergezellen, ook in deze moeilijke weg die zij heeft te gaan? We dragen broeder van de Polder aan u op, die in Dirksland in het ziekenhuis ligt, daar verpleegd wordt, die herstellende is na bestralingen. Geef u, Heere, dat hij inderdaad nog wat op mag knappen, zo u het geven kunt. Geef dat hij verder herstellen mag. Maar bovenal willen we vragen of u hem nabij wilt zijn, ook in zijn strijd. En in de zorgen die er rondom zijn gezondheid zijn. Wil u hem bijzonder gedenken in uw gunst en in uw genade. We zeggen uw naam dank dat Bram Ververs deze week weer thuis mocht komen na een operatie. We zeggen uw naam dank dat die operatie mocht slagen. En dat hij daardoor geholpen werd. We bidden of het zo mag zijn dat ook op de langere duur die operatie het gewenste gevolg mag hebben. En hij van de pijn en van de moeite verlost mag zijn. We bidden bovenal of u wilt geven dat ook deze omstandigheden voor hem persoonlijk gebruikt worden. En tot zegen, tot eeuwige zegen mogen zijn. Wees u zo met alle zieken, Heere. Ook met hen die zich met ons verbonden weten. Ook wanneer we in de familiekring ziekte hebben en wanneer er zorgen zijn. U weet dat van ieder van ons persoonlijk. Wil u geven dat al die zorgen mogen worden weggenomen of mogen worden geheiligd aan het hart. Denk aan allen die op andere wijze een weg van beproeving en moeite gaan. We denken aan hen die eenzaam zijn. We dragen hen aan u op die de zorg hebben voor iemand die een handicap heeft. Heere, wil u geven dat ook daar de kracht van u ontvangen mag worden. En wil u ook met hen zijn die zelf met een handicap door het leven moeten gaan. Het zij dat lichamelijk is of geestelijk. Wil u ondersteunen wil u kracht geven, wil u helpen. Wil u ook zijn met hen die geen bijzondere moeite kennen. Heere, geef dat wanneer er vele zegeningen zijn, we die zegeningen niet mogen vergeten. Maar dat wij de weldaden die u ons geeft mogen opmerken. En dat we er klein onder worden. En dat we met alle zegeningen in u de Heere mogen eindigen. Wil u bovenal geven dat ook de zegeningen ons mogen uitdrijven tot u. Want u zegt het dat uw goedheid ons dringen, ons drijven, ons brengen wil tot bekering. Wil u deze morgen met ons en onze kinderen zijn. Zegen ons zoals we hier zijn. En zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u uw woord krachtig zegenen. Laat het zo mogen zijn dat het een zaad van de wedergeboorte is. En als het zaad gezaaid wordt, Heere, geef dan dat het vallen mag op een aarde, een akker, de akker van ons hart, die bereid is door u om het zaad te ontvangen. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade om Christus wil. Amen. 119 vers 65 en 88 zingen we samen. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Psalm 85, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben het van onze kindse jaren af geleerd. En wanneer wij zelf kinderen mogen hebben, dan leren wij het onze kinderen ook, mag ik verwachten, te bidden om een nieuw hart. En dan kan het gebeuren dat een van uw kinderen misschien wel eens gevraagd heeft, maar wanneer heb ik nu een nieuw hart? En wat is dat nu eigenlijk, een nieuw hart? Dat zijn vragen die niet eens zo gemakkelijk te beantwoorden zijn. Want wat is dat eigenlijk? Ik zou het niet alleen aan de kinderen willen vragen vanmorgen, maar aan u allen. Als u dat in 5 zinnen zou mogen opschrijven. Hoe zou u het dan zeggen, een nieuw hart? Wel, ik denk dat sommigen moeite zouden hebben met het antwoord. En ik vrees dat er ook zullen zijn die het antwoord min of meer schuldig moeten blijven. En daarom is de vraag buitengewoon belangrijk. Wat bedoelen we eigenlijk met die bekende uitdrukking, een nieuw hartje of een nieuw hart? Het is een uitdrukking die aan de schrift is ontleend. We hebben het gedeelte gelezen waar het woord het meest nadrukkelijk voorkomt. Waar de Heere zegt tot Ezechiël en Ezechiël de profeet het in Gods naam moet doorgeven dat hij aan die zondige Israëlieten een nieuw hart zal geven. En dan wordt dat zo uitgelegd. Het hart was van steen. Hart. Ondoordringbaar. En het wordt een vlezen hart. Een hart wat gevoelig is. Wat geopend is. En met dat woord, een hart van steen dat veranderd wordt in een hart van vlees, bedoelt de Bijbel precies hetzelfde als met het ontvangen van het nieuwe hart. In de leer van de kerk noemen we dat de vernieuwing van het hart of de wedergeboorte. En daar gaat het over in de artikelen die vanmorgen vanuit de Dordtse leerregels onze aandacht vragen. Dus over het nieuwe hart of de wedergeboorte. We schrijven dan maar als thema boven de prediking van deze morgen de wedergeboorte. En dan letten we op 3 aspecten die rechtstreeks samenhangen met de 3 artikelen die we vanmorgen behandelen. Allereerst is dat een vernieuwend werk van God. En u leest dat in artikel 11. In de tweede plaats is het een krachtdadig werk van God. Dat wordt uitgelegd in paragraaf 12. En in de derde plaats is het een verborgen werk van God. Dat is paragraaf 13. Dus de wedergeboorte is in de eerste plaats een vernieuwend werk van God. In de tweede plaats een krachtdadig werk van God. En in de derde plaats een verborgen werk van God. Wedergeboorte, het krijgen van een nieuw hart, daar gaat het dus over. Dat wordt in de Bijbel met allerlei woorden aangeduid. En het is goed dat we dat weten. Want als u zou gaan speuren in de Bijbel naar het woord wedergeboorte, de meest bekende uitdrukking hiervoor, dan vindt u het woord wedergeboorte maar heel weinig in de Bijbel. 2 of 3 keer, als ik me niet vergis. Maar wat dan soms met het woord wedergeboorte wordt aangeduid, dat wordt in de Bijbel ook met andere uitdrukkingen weergegeven. En u vindt ze in het begin van artikel 12, waar we eerst maar even naar kijken. Daar staat, en dit is de wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Hier hebt u een aantal uitdrukkingen die allemaal hetzelfde betekenen. En waar in de schrift de wedergeboorte of het krijgen van het nieuwe hart mee wordt aangeduid. En de lijst die de Dordtse leerregels hier geven is nog niet eens volledig, want het nieuwe hart staat er niet eens bij en dat zou er ook bij genoemd kunnen worden. Dus krijgen van een nieuw hart, wedergeboorte, innerlijke vernieuwing, nieuwe schepping in de zin van de nieuwe schepping van het nieuwe hart hier van binnen, opwekking van de geestelijke doden, levendmaking, dat zijn allemaal woorden waarmee de schrift dat grote wonder aanduidt wat gebeurt wanneer een mens uit de zonde wordt bevrijd en een kind van God wordt. Van dood levend gemaakt wordt, bekeerd wordt, wederom geboren wordt, een nieuw hart ontvangt. Iemand vraagt misschien, waarom heeft de Bijbel daar zoveel woorden voor? Nieuw hart, bekering, wedergeboorte, levendmaking en al die andere woorden. Zou het niet veel eenvoudiger zijn als er maar één woord voor was? Ja, dat zou misschien wel eenvoudiger zijn. En vandaar dat we in de leer van de kerk één woord hebben uitgekozen. Wedergeboorte. Maar vergist u zich niet. De Bijbel gebruikt daar zoveel woorden voor om aan te geven dat er aan die wedergeboorte of aan dat ontvangen van het nieuwe hart zo ontzaggelijk veel kanten zitten. De wedergeboorte of het krijgen van het nieuwe hart, de bekering, dat is als het ware een diamant die je van allerlei kanten kunt bekijken. En als je echt een waardevolle diamant hebt, die vertoont allerlei kleuren en allerlei schitteringen. Die moet je in je hand houden en in het licht houden en dan van allerlei kanten bekijken om de volle schoonheid, de volle glorie van die steen te kunnen zien. Zo is het ook met de bekering en de wedergeboorte en het krijgen van het nieuwe hart. Daar zitten zoveel kanten aan dat de Heere in zijn woord dat met vele woorden omschrijft. Nou, als we dat duidelijk zien, dat die bekering of die wedergeboorte iets is wat vele kanten heeft, dan zal het ook duidelijk zijn waarom onze Dordtse leerregels er zo breed op ingaan. Ze willen recht doen aan alles wat de Bijbel daarover zegt. En wat is dan dat krijgen van het nieuwe hart, die wedergeboorte? Wel, we moeten er goed op letten en nu gaan we terug naar paragraaf 11 en daar blijven we voorlopig bij. We moeten er goed op letten dat die wedergeboorte hier genoemd wordt in nauwe samenhang met de prediking van het woord. Het begin van paragraaf 11 zegt wanneer God zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtig door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des geestes God zijn, maar hij dringt ook tot in de binnenste delen van de mens door. Hoe krijg je nieuw hart? Wel, de Heere wil dat geven door middel van de prediking van het woord. Daar ging het over, ook de vorige keer dat we over de Dordtse leerregels nadachten. En dat is alweer heel wat weken geleden, begin december. Toen ging het erover, hoe komt het toch dat wanneer het woord verkondigd wordt, er zo verschillend op dat woord gereageerd wordt? En u herinnert zich misschien nog dat we toen nadachten over die bekende gelijkenis van de zaaier. Die wordt ook in de Dordtse leerregels aangehaald. Die zaaier zaait het zaad van het woord. En het woord dat valt op de platgetreden paden, daar kan het niet in de aarde dringen en het wordt weggepikt. Het valt tussen de doornen en op het steenachtige, daar kan het ook niet in de bodem doordringen en echt tot volle wasdom komen. En het valt in de goede aarde. En we hebben gezien dat de Heere Jezus Christus daar iets laat zien van hoe hard als van steen ons hart is. En dat de prediking van het woord op de hardheid van ons binnenste, op de ontoegankelijkheid en de ondoordringbaarheid van ons hart kan afketsen. En dat dat onze eigen schuld en onze eigen verantwoordelijkheid is. Maar we zagen ook dat de Heere zelf ervoor zorgt dat ook al hebben alle mensen een hard hart, dat harde harten gebroken worden. En als het ware worden tot goede grond waar het zaad van het woord in binnen kan dringen. En wanneer het daarin binnen kan dringen, in die rulle, goede, vruchtbare aarde, dan ontkiemt het en dan draagt het vrucht. Wel, dat is het wat de Bijbel zelf zegt over de kracht van het woord. Wanneer dat door de Heilige Geest wordt ingedragen in ons hart en daar als in goede aarde ontkiemt en vrucht draagt. Dat is het nieuwe hart. Dat is de wedergeboorte. Wanneer het woord van God door de hardheid van het hart heen breekt. En dat harde, stenen hart tot een zacht hart, tot een vlezen hart wordt. Ontvankelijk wordt voor het woord. En het woord in ons hart zijn kracht gaat doen. Wat gebeurt er dan? Hoe kun je dat weten? Wel, in artikel 11 worden 3 dingen gezegd. En die moet u proberen vast te houden. Het staat in de wat oude en ook wat moeilijke taal van de Dordtse leerregels. Maar als u probeert zorgvuldig te lezen, dan kunt u het er heel snel uithalen. Wat gebeurt er? Er gebeurt wanneer het woord gezegend wordt en ons hart vernieuwd wordt, we een nieuw hart ontvangen, gebeuren er 3 dingen. In de eerste plaats gebeurt er iets met ons verstand. In de tweede plaats gebeurt er iets met ons hart. En in de derde plaats gebeurt er iets met onze wil. Nou, laten we dat eens in het licht van de schrift en van de belijdenis naspeuren. Wanneer het woord van God niet afketst op de hardheid van ons hart, maar gaat doordringen door de werking van de Heilige Geest in ons binnenste, dan gebeurt er doorgaans eerst iets met ons verstand. Het verstand wordt verlicht, staat er. Het verstand wordt verlicht door de Heilige Geest, opdat wij zouden onderscheiden de dingen die des geestes God zijn. Als u thuis bent in uw Bijbel, weet u dat die laatste uitdrukking rechtstreeks uit de brief aan de Korintiërs komt. In de Korinthebrief schrijft apostel Paulus dat de natuurlijke mens, dat wil zeggen de onbekeerde mens, de mens met het stenen hart, met het harde, ongevoelige hart, die verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Die is in geestelijk opzicht blind. Of hij nu een kerkganger is, of midden in deze wereld leeft, iemand die onbekeerd is, iemand die een stenen hart heeft, begrijpt ten diepste niet, verstaat ten diepste niet waar het geestelijk om gaat. Hij is blind voor wie God is, hij is blind voor wie hij zelf is, hij is blind voor wie Christus is. Nee, dat betekent niet dat zo iemand altijd dom is. Je hebt hele knappe mensen, heel geleerde mensen, die toch blind zijn voor de dingen die van de geest van God zijn. Hoeveel geleerde filosofen en knappe wetenschapsmensen zijn geestelijk niet stekenblind. En hoeveel eenvoudige mensen, die misschien op de lagere school zelfs moeite hadden om mee te komen, hebben geestelijk inzicht ontvangen. Dus wanneer er hier staat het verstand verlicht, moet u niet denken dat dat betekent dat ze heel wijs worden in allerlei opzichten, of dat het een vereiste zou zijn om heel knap te zijn. Om bekeerd te worden, Gode zij dank, gelukkig niet. De verlichting van het verstand waar het hier over gaat, is iets anders dan heel veel geleerdheid. Is iets anders dan heel veel kennis te hebben. Het is dat je geestelijk gaat begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat. En waar gaat het eigenlijk om? Wel, om God te kennen. Om jezelf te kennen. Om Christus te kennen. Om bij het woord te leven en uit het woord te leven. Kijk, wanneer ons hart nog hard is, dan hebben we daar geen oog voor, of maar heel weinig oog voor. dan zegt de Bijbel ons weinig. Dan zegt de preek ons misschien weinig. Dan zeggen de dingen van de Heere ons weinig. En daaruit blijkt dat we blind zijn. Als dat zo is, jonge mensen, ouderen, dan is het van de grootste betekenis dat we in het licht van de prediking van deze morgen de stilte opzoeken en zeggen: Heere, open mijn ogen. Opdat ik ga beseffen wat in deze wereld wezenlijk is. Wat de diepste, de hoogste waarde heeft. Namelijk u te kennen. Mezelf te kennen. Christus te kennen. Zult u dat niet vergeten? Dat het dringend nodig is wanneer we blind zijn om te vragen om het licht van Gods geest, om de hulp van Gods geest, opdat die ons verstand zou gaan verlichten. Ja, zegt iemand, maar hoe is dat dan als de Heilige Geest door de prediking van het woord ons verstand gaat verlichten? Wat gebeurt er dan? Wel, dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar het is in wezen altijd hetzelfde. Het kan meer geleidelijk gebeuren. Het kan heel plotseling gebeuren. Maar één ding is duidelijk. Je gaat ineens of langzamerhand anders luisteren naar het woord. Je gaat anders lezen in de Bijbel. Je gaat op een andere manier je knieën buigen dan vroeger. Vroeger was het kerk gaan en vroeger was het luisteren en het bidden eigenlijk, als je eerlijk bent, toch heel veel vorm. Omdat het moest. Het betekende eigenlijk niet zoveel. Maar wanneer de Heere in je leven begint te werken, dan wordt het anders. Denk aan een jonge vrouw die in Canada ooit in de kerk zat. Het was niet in mijn eigen gemeente, maar in de gemeente waar ik consulent was. En iedere zondagavond preekte als derde dienst. Een jaar of vijf dat ik daar heel regelmatig gepreekt had. En op een zekere avond kwam ze thuis en ze zei tegen haar moeder: die dominee die preekt heel anders dan vroeger. Nee hoor, zei die moeder. Niet echt anders. Ja hoor, hij preekt veel anders dan vroeger. Veel persoonlijker. En wat bleek, en dat is later wel duidelijk geworden, dat de Heere in de prediking meekwam. En terwijl ze het zelf niet besefte en zelf niet wist dat er in wezen niet anders gepreekt werd, begon de Heere geleidelijk aan haar verstand te verlichten, zodat ze het begon te verstaan. De prediking werd niet een preek over waarheden, maar werd persoonlijk aan haar geadresseerd. Ze voelde dat ze zelf werd aangesproken. Ze leerde iets zien van haar schuld en van haar zonde. Dat ze voor God in de schuld kwam. En de noodzaak om Christus te leren kennen. En dat werd ook het hoogste en diepste verlangen in haar leven. Kijk, zo kan het gebeuren, geleidelijk aan is het nu dat er anders gepreekt wordt. De Heere wil dat zo gebruiken, verstand verlichten. Het kan ook heel plotseling gebeuren. Net zoals bij Paulus, dat de Heere met een stem van de hemel spreekt en dat hij neergeslagen wordt. Nee, nu moeten we niet denken dat wij net als Paulus een stem uit de hemel krijgen. We moeten met stemmen uit de hemel maar zeer voorzichtig zijn, want de Heere heeft ons zijn woord gegeven. En vandaar dat we altijd maar moeten zeggen, is het naar het woord en komt het uit het woord voort? Want de Heere wil door middel van de prediking van het woord en het lezen van het woord, kortom door middel van die oude Bijbel, mensen tot inkeer brengen. En ik denk aan een voorbeeld van een eenvoudige man die nu al lang in de eeuwigheid is. Hij was opgegroeid in Rotterdam. En uit een gezin kwam hij waaraan God nog gebod gedaan werd. Om hem zondagsmiddags van de straat te houden, was hij door zijn ouders, in de jaren 20 is het gebeurd denk ik, naar een vrijzinnige zondagsschool gestuurd. Of misschien was het niet helemaal vrijzinnig, maar in elk geval, naar een hervormde zondagsschool die nu niet direct een gereformeerde bondzondagsschool was. Daar had hij een paar psalmen en een heleboel liedjes geleerd. Maar dat was alles. Hij had nooit een kerk tijdens een kerkdienst bezocht. En hij groeit op, trouwt met een vrouw die ook nergens van wist geestelijk. Hij werkte in de havens, was een hele sterke man die ontzettend veel werk kon verzetten. Hield van het uitgaansleven en zoals dat bij dat beroep schijnt te horen, hij dronk nogal veel. Veel te veel. Op zekere dag werd hij naar Antwerpen gestuurd. Daar moest hij in de haven gaan werken. En daar moest hij ook de zondag overblijven. En die zondag was hij samen met zijn vrienden van het ene café naar het andere gegaan. En hij was op zijn minst aangeschoten terwijl hij 's middags om 5:00 door Antwerpen liep. En daar hoort hij gezang. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Dat was de ene psalm die hij zich nog herinnerde, uit zijn jeugdjaren. En in een ogenblik was hij nuchter. En later vertelde hij in dat ogenblik, tijdens wie heeft lust de Heere te vrezen, die woorden vuurde God een pijl af in mijn hart. En daar stond ik als een goddeloze. Als iemand die blind was en niets wist. En ik kon alleen maar zeggen, o God. Ik ben naar mijn kamer gegaan, naar mijn hotelkamer. En ik heb mijn knieën gebogen. En ik heb gevraagd, Heere, is er voor mij nog hulp? En hij is gaan zoeken. Alle kerken zo'n beetje afgezworven. En hij heeft de prediking, de zuivere prediking gevonden. En God heeft in korte tijd hem veel geleerd. Kijk, zo kan het ook. Heel plotseling. Dat de Heere je ogen opent. Maar altijd door het woord en door de geest. Dat hebben we nodig. Opening van de ogen. Zodat we gaan zien waar het om gaat. Dat God God is. Dat ik een zondaar ben. En dat ik verzoening nodig heb voor mijn zonde. De vraag gaat branden op ons hart. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Daar hebt u het. Doorziet ge uw lot. Ziet ge het in. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Daar begint het doorgaans mee. Met het verlichten van het verstand, zodat je gaat zien waar het op aankomt. Maar de Heilige Geest doet dat niet alleen. Hij werkt door het woord, zeggen onze Dordtse leerregels, door het verstand te openen en door binnen te dringen tot in het hart. Wat is het hart? Ja, daar moeten we ook iets over zeggen. Want daar zou misverstand over kunnen bestaan, zeker onder jongere mensen. Vroeger dacht ik zelf, een nieuw hart, ja, je hart zit hier. En daar moet dus iets mee gebeuren, met dat hart wat hier binnen in je borst zit. Maar dat hart wat klopt, waardoor ons bloed wordt voortgepompt in het lichaam, dat is het centrum van ons leven. Want we weten allemaal, wanneer je hart niet meer klopt, dan kun je niet meer leven. Maar het gaat niet om het lichamelijke hart. Om de pomp die de Heere geschapen heeft, waarmee ons bloed door ons lichaam vloeit. Nee, het woord hart in de Bijbel bedoelt het innerlijk, het geestesleven, de ziel. Hart en ziel, ze zijn in de Bijbel misschien wel onderscheiden, maar laten we het eenvoudig houden en zeggen, ten diepste bedoelen we hetzelfde. Hart en ziel en geestesleven, dat is ons binnenste. Ons ik, ons innerlijke leven. En dat totale innerlijke leven moet veranderd worden. Onze belijdenis zegt dat de Heilige Geest met het woord ons hart, ons innerlijk binnendringt. Dat leest u ook in de Bijbel. Het voorbeeld uit Handelingen is wel bekend. Het voorbeeld van Lydia, de purperverkoopster die in Philadelphia was toen Paulus daar aankwam. En toen Paulus in Philadelphia in Griekenland aangekomen was, toen ging hij naar de plaats waar de Joden bijeenkwamen aan de kant van een rivier. En daar predikte hij het woord. En dan leest u in Handelingen 16, u mag het thuis wel eens nalezen, dat terwijl Lydia, die interesse had bij het Joodse geloof, daarnaar Paulus luisterde, dat de Heere toen haar hart opende, zodat zij acht gaf op hetgeen van Paulus gesproken werd. Daar hebt hij die uitdrukking: het hart wat gesloten is, dat wordt geopend. We kunnen het beeld van onze tekst daar ook goed bij gebruiken. Het hart van een mens, als hij onbekeerd is, is als een steen. En wat is een steen? Keihard. Je kunt er een stukje van afslaan als je een beitel en een hamer hebt. Maar verder is die steen ongevoelig, koud, ondoordringbaar. Zo is het met ons hart. Wel eens last van gekregen? Heren, zo'n koud, zo'n kil, zo'n vastgevroren hart, zegt een van de Engelse dichters uit de 18e eeuw. Een vastgevroren hart, ondoordringbaar. Kijk maar, als de Heilige Geest nu het woord gaat toepassen en de Heilige Geest door middel van het woord gaat werken, dan wordt dat harde hart gebroken. De tekst van vanmorgen zegt: het wordt een vlezen hart. Dat wil zeggen, het wordt een gevoelig hart. Het komt onder de indruk van het woord dat het hoort. Het wordt ontvankelijk voor het woord wat het hoort. En zo is het bij Lydia gebeurd. Lydia had ook een stenen hart. Maar toen het woord van Paulus door de Heilige Geest werd gezegend, toen werd dat hart gevoelig, ontvankelijk, geopend. En dat hart, daar werd het woord van de Heere in werkzaam. Laten we het lezen wat de Dordtse leerregels daarover schrijven. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt het hart dat hard is. Hij besnijdt het hart dat onbesneden is. U voelt bijna wel aan, denk ik, dat hier gezocht wordt naar woorden om aan te geven wat dat geheime, wonderlijke werk van de wedergeboorte is. Het harde wordt zacht, het geslotene wordt geopend, het onbesnedene wordt besneden. Om aan te geven dat dat keiharde, weerbarstige, ongevoelige hart nu geopend wordt voor de Heere. En weet u wat daarvan een van de gevolgen is als dat hart geopend en gebroken wordt? Wel, dat je je verzet tegen de Heere gaat opgeven. Want een vlezen hart, een gebroken hart, dat verzet zich niet langer voor de Heere, maar dat buigt voor de Heere. Vervolgens is een vlezen hart, een ootmoedig hart. Het beleidt zijn zonde voor de Heere. Het zegt: Heere, ik heb tegen u gezondigd. Het is het hart van die ootmoedige tollenaar in de tempel die zegt: o God, wees mij de zondaar genadig. Vervolgens is het ook een heilbegerig hart. Het verlangt om genezen te worden, om genade te ontvangen, om gered te worden. Het is een hart wat gaat uitzien om Christus te kennen. Het is een hart wat ook bereid is om in de wegen van de Heere te wandelen. Ziet u, je zou kunnen zeggen, een nieuw hart, wanneer de Geest in dat harde hart door gaat dringen, dat wordt een zacht hart, een ontvankelijk hart. Het wordt een hart wat in alles wil doen wat de Heere zegt. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zijn we al bij het derde aspect van dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. Verstand, hart en wil, zeggen de Dordtse leerregels. De wil die boos was, die wordt goed. De wil die dood was, die wordt levend. De wil die weerspannig, dat is vijandig was, wordt gehoorzaam. En de Heere sterk door zijn geest, die wil alzo dat hij als een boom vruchten van goede werken voort kan brengen. Dus de wil wordt vernieuwd. Laten we maar even letten op Paulus' bekering, want dat is een duidelijk voorbeeld. Paulus was een man, ja, met een sterke wil. Niet iedereen heeft een sterke wil, want er is verschil in karakter. Maar als u Paulus' levensgeschiedenis leest, dan was Paulus een man met een sterke overtuiging en met een sterke wil. En toen hij nog onbekeerd was, toen gaf hij zich helemaal aan het fariseïsme. Bij Paulus geen halfheid. En in dat fariseïstische zocht hij in zijn vijandschap tegen die verachte sekte van de volgelingen van Jezus van Nazareth, zocht hij om de mensen die tot Christus bekeerd waren, om ze gevangen te nemen en te doden. En er staat in Handelingen 9, het hoofdstuk van Paulus' bekering, dat Paulus blies dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Hij wilde dus met alle geweld zoveel mogelijk christenen arresteren en ze opsluiten in het gevangen en zo mogelijk ombrengen. Dat was zijn wil. Maar God komt met het licht van de hemel en Saul van Tarse valt op de grond van zijn paard. En als een blinde onwetende ziet hij zichzelf en hij vraagt: Heere, wie zijt ge? En dan zegt de Heere Jezus uit de hemel tegen hem: ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart u te verzetten, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En dan wordt in datzelfde ogenblik zijn wil in beginsel veranderd, vernieuwd. Want nu vraagt die Paulus, die wist wat hij wilde, namelijk de christenen vervolgen. Nu vraagt die Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is nu een van de wezenlijke tekenen en kenmerken van het nieuwe hart. Van de wedergeboorte. Dat de wil veranderd wordt. En dat je een streep gaat halen door je eigen wil voor God. En dat je gaat zeggen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo wordt de wil veranderd. Hij was dood, die wil. Want hij zocht de zonde. Maar hij wordt levend. Nu gaat die wil God zoeken. Hij was vijandig, want hij was tegen God gekeerd, die wil. Maar hij wordt gehoorzaam. Want hij zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De wil vernieuwd. Wat is nodig, gemeente? Niet alleen dat ons verstand verlicht wordt, zodat we werkelijk gewezen worden op de eeuwigheidsvragen. Dat ons hart geopend wordt, zodat we gevoelig en ontvankelijk worden voor het woord van de Heere. Maar ook dat onze wil wordt omgebogen, zodat die vraag in ons hart gaat leven: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, zegt onze belijdenis in de Dordtse leerregels dan: dit is nu een samenvatting van de wedergeboorte. En nu zijn we weer bij artikel 12. Levendmaking. Over welke de schrift zo duidelijk en zo helder spreekt. En dan wordt er nog iets gezegd over de manier waarop God die wedergeboorte dan bewerkt. En dat is even van betekenis om goed tot ons te laten doordringen. Deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werken dat wanneer God zijn werk volbracht heeft, het nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren of niet wedergeboren, bekeerd of niet bekeerd te worden. Hier wordt de opvatting van de remonstranten van vroeger en van nu veroordeeld. Want wat leerden de remonstranten wel? Die zeiden natuurlijk ook dat de mens een nieuw hart moet krijgen. En die leerden ook wel de wedergeboorte. Alleen zeiden ze: weet je hoe dat gaat? Nou, God is de eerste. God zegt in de prediking: je moet wedergeboren worden. En God laat in de prediking alles zien wat er aan genade te vinden is. Maar dan moeten wij ook nog wat doen. Nu moeten wij dat aanvaarden. Nu moeten wij daarvoor kiezen. Nu moeten wij daarmee instemmen. We zijn het al meer tegengekomen, gemeente. Dat er bij die remonstranten een samenwerking is tussen God en tussen de mens. God doet wat? En wij moeten zelf de rest doen. Dan zegt iemand, maar is dat dan niet bijbels om te zeggen, je moet dat aanvaarden? Dat kun je op een goede manier uitleggen. Maar de goede manier is niet de remonstrantse manier. Waar zit het angeltje? Kijk, dat hier de wedergeboorte, laten we maar zeggen, voor 80% een werk van God is. En voor 20% een werk van de mens is. En dat wordt in de schrift radicaal ontkend. En wordt dus ook in dit gedeelte van onze Dordtse leerregels ontkend. Hier wordt gezegd, leest u het artikel verder maar door, dat die wedergeboorte een werk van God is. Totaal een werk van God is. Het is een werk van begin tot het einde. Dat God zonder ons, let u daarop, zonder ons in ons werkt. En hier klopt het hart van de Bijbelse reformatorische theologie. Dat zalig worden ten diepste een werk is van God en van God alleen. Opdat de mens niet zou roemen. Opdat God alle eer zou ontvangen. Of zoals we het lazen in de schriftlezing van vanmorgen. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël. Maar ik doe het om mijn grote naam. De wedergeboorte is dus niet voor 80 of voor 85% een werk van God en de rest hangt van ons af. Nee, het is volledig een werk van God. Ook wanneer de zondaar buigt en zijn schuld belijdt, wanneer hij oprechte toevlucht neemt tot het reinigende bloed van Christus, wanneer hij Christus door het geloof omhelst en zijn zaligmaker lief krijgt, dat is van A tot Z het werk van Gods geest. En niet een stukje van de vrije wil van de mens. En het is van groot belang dat we in deze leerdienst daar opnieuw de vinger bij leggen. Want in allerlei vormen van oud en nieuw remonstrantisme wordt altijd weer iets in de mens gelegd. Het hangt van ons af. Maar u weet toch wat die oude Klaas Kuipinga zei. In de jaren 1830. In de tijd van de afscheiding. Hij zei tegen zijn dominee Hendrik de Kok. Die de vader van de afscheiding zou worden, dominee. Als ik één zucht zou moeten bijdragen tot mijn zaligheid, dan was het een verloren zaak. Dat wil zeggen, als ik iets zou moeten doen en het door mij ook maar ten dele bewerkt zou moeten worden, dan kon het niet. En de oude Engelse hymngezang zegt uiteindelijk, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. En daar gaat het hier om. Niet dus God wat en de mens wat, maar God alleen. En een zondaar die werkelijk voor de Heere leert buigen, wiens verstand verlicht en hart geopend wordt, die weet het ook, die gaat het ook steeds meer inleven. Heere, gij kunt redden, gij alleen. En dan wordt het juist ook zo'n wonder als dat opengaat vanuit de Bijbel, dat nu de Heere de zaligheid wil schenken. Niet voor 80%, maar voor 100%. En dat Hij het is die de doden wil opwekken, die de harten wil vernieuwen en dat doen wil door de prediking van het woord. Ja, zegt iemand, maar hoe gaat dat dan? Moet u nog maar eens even lezen naar het slot van artikel 12. Dat is een bovennatuurlijke, krachtige, zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder of geringer is dan de schepping. Of de opwekking der doden. Wat is de kracht van God in de wedergeboorte? Nou, dat is precies dezelfde kracht, zegt onze belijdenis, als de kracht die God liet zien bij de schepping. En hoe ging dat bij de schepping? Wel, God schiep de wereld in 6 dagen, lezen we in Genesis 1. Hoe? Wel, door te spreken. God sprak licht. En er was licht. God sprak bomen, planten, allerlei zaadzaaiend kruid. En er waren bomen en planten en zaadzaaiend kruid. Dus God riep uit het niets heel de schepping in het aanzijn. Hij riep de dingen die zijn, terwijl ze niet waren. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en de aarde. Door zijn machtswoord riep hij uit het niets iets in het bestaan. Gemeente, zo wil God nog werken. Onder de prediking, onder het lezen van de Bijbel, door zijn woord. Als God dat woord krachtig door de geest toepast, en dat wil hij doen, dan gebeuren er net zulke wonderen als bij de schepping. Ooit over nagedacht? Je denkt misschien, jonge meisje, dat moet wat geweest zijn. God ineens iets scheppen, enkel door een woord. Wel, wanneer je hart vernieuwd wordt, dan gebeurt er iets wat minstens zo'n groot wonder is als de schepping. Dan roept God de dingen die er niet zijn, alsof ze waren. Dan maakt hij een dode zondaar levend. En daar hebt u de tweede uitdrukking die hier gebruikt wordt om duidelijk te maken hoe krachtig de Heere werkt, dat werk van de wedergeboorte. Het is hetzelfde als de opwekking der doden. Wel, hoe riep de Heere de doden tot het aanzijn? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Door te spreken. De Heere Jezus staat buiten het graf van Lazarus, Johannes 11. Lazarus ligt in het graf 3 dagen lang. De mensen zeggen, nu kan hij niets meer voor Lazarus doen, want Lazarus' lichaam is al in dit warme klimaat tot ontbinding overgegaan, tot stof gaat het over. En dan zegt de Heere Jezus, haal die steen van voor het graf weg. En hij riep, staat er, met luider stem, Lazarus, kom uit! Nou, misschien zal een twijfelaar daaronder die toehoorders gedacht hebben, hoe kan hij dat nou zeggen? Lazarus is dood en blijft dood. Die komt nooit meer uit het graf. Maar wat zien ze tot hun verbijstering? Daar komt uit de donkere mond van het graf een gestalte in het wit gehuld, wankelend naar buiten. Zijn armen en zijn benen zijn gehuld in de zweetdoeken en in de lijkwaden. En hij wordt losgemaakt en het is Lazarus. En ze zien het in zijn ogen. En ze horen het uit de woorden die hij spreekt. Hij leeft. Door het machtswoord van koning Jezus wordt een dode levend. Wel, dat gebeurt ook bij de wedergeboorte. Het staat in het Johannesevangelie. Ik dacht van hoofdstuk 7. Waar de Heere Jezus zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze zullen horen, zullen leven. Dus zo werkt de Heere. Het woord wanneer het door de geest, de kracht van de geest, de levendmakende geest, gebruikt wordt, dan is het net alsof een dode wordt opgewekt. Hij doet er zelf niets aan. Hij kan zelf niets meer doen om zich naar het leven op te werken. Maar het is het wondere werk van de opwekkingskracht van koning Christus, die ze opwekt uit de dood. Zeg, zullen we daar zondags of op de voorbereiding voor de zondag, zaterdagavond of zondagmorgen vroeg, toch maar voortdurend om vragen. Heren, laat het vanmorgen mogen gebeuren in de gemeente. Dat wat uw woord zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. zullen we dat ook voor onszelf vragen, zeker wanneer wij nog onbekeerd zijn en eigenlijk midden in de dood zijn. Heere, spreek tot mij, zoals u het deed bij de schepping, zoals u het deed bij het graf van Lazarus. Doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Kijk, en wat heeft dat nu voor gevolgen? Ja, daar moet ik heel kort over zijn, maar zo God geeft, zullen we op dat punt juist volgende week nog breed in kunnen gaan. Laat ik dan maar iets aanduiden. Wat het voor gevolgen heeft? Wel, die werking van de wedergeboorte, die ga je ervaren. Wat ervaar je dan? Nou, daarover zegt artikel 13 dan twee dingen. In de eerste plaats is wat je ervaart verborgen. De gelovigen zullen de werking van de wedergeboorte van het nieuwe hart in hun leven nooit volkomen in dit leven kunnen begrijpen. Ja, want het is een wonder. En vooral wanneer de Heer in het leven van een mensenkind komt, dan is het zo groot en zo wonderlijk. Ze kunnen vaak zichzelf niet verklaren. Ze kunnen het zelf ook niet begrijpen. En van die verwondering blijft iets, ook als de Heer een van zijn kinderen veel leert. Maar zeker in het begin. Hoe is het nu eigenlijk met me? Wat is het? Hoe moet ik het uitleggen? Hoe moet ik het verklaren? Vandaar dat juist mensen die door de Heere wederom geboren zijn, zoveel onderwijs nodig hebben. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Dat kan ook bij iemand die pas tot bekering gekomen is gevraagd worden. Hoe zou ik kunnen, indien mij niet iemand onderricht, indien mij niet iemand de weg verder wijst? Hoe? Je bent voor jezelf vaak een raadsel. We kunnen het niet begrijpen. En we zullen het in dit leven ook nooit volkomen begrijpen. Maar wat zijn dan de vruchten? Wel, die zijn vele. Ze worden hier kort aangeduid. Het gevolg van de wedergeboorte, dat is geloof en dat is liefde. Kijk, en daar moeten we het maar op houden. Want dat zegt onze belijdenis en dat is ook volgens het woord van God. Geloof en liefde. Ik herinner me nog goed de eerste persoonlijke ontmoeting die ik had met wijlen dominee R. Kok, de oude dominee Kok. Hij was toen al hoog bejaard en stond toen in Nijkerk. En het was in die eerste periode dat ik misschien een paar maanden hooguit op Urk stond, dat we elkaar ontmoetten op een vergadering. En ik vermoed zo dat hij me wel eens wilde spreken. Dat deed hij wel meer met jonge predikanten. Dus tijdens de pauze kwam hij naar me toe en zei: mijn broeder, jij brengt me straks naar huis. Hij kon zelf geen auto rijden. En zoals alleen dominee Kok dat kon, dat werd niet aan je gevraagd. Je werd gesommeerd. En we gingen naar de auto en we zaten samen voorin. En nog voordat ik de auto gestart had, sloeg hij met zijn grote hand op mijn knie en zei: mijn broeder, wanneer weet een mens dat hij wederom geboren is? Je hoefde bij de oude dominee Kok niet aan te komen met praatjes. Hij sprak over de dingen van de eeuwigheid. Vrijwel altijd. En die hele rit hebben we gesproken samen over het werk van God in de wedergeboorte. Wat ik op die vraag geantwoord heb, weet ik niet meer. Ik zal wel een beetje gestotterd hebben, want het kwam erg onverwachts. Maar één ding vergeet ik nooit meer wat hij zelf zei toen we zo bezig waren over de wedergeboorte. Hij zegt: één van de dingen waarin het werk van God in de wedergeboorte duidelijk uitkomt in het leven is dat de liefde wordt uitgestort in het hart. En dan brengt dit mee, dat je van harte gaat zeggen, en hij zei het in grote bewogenheid: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Kijk, dat is de vrucht van de wedergeboorte, geloof en liefde. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte, zalig. Als je dat van harte op goede Bijbelse gronden na mag zeggen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u om uw grote naam dank te zeggen. Want we hebben het vanmorgen gehoord in de uitleg van schrift en belijdenis, dat de wedergeboorte uw werk is. En dat u dat doet door middel van de prediking. En dat u dan de stem van de prediking zo wilt zegenen door uw geest, dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Heere, geef dat onder ons veel mag gebeuren. Daar kunnen we niet maken. Daar hebben we geen recht op. Maar wil u het doen naar uw eigen toezegging. En dat hebben arme zondaren die met zichzelf vastlopen toch nodig, dat volkomen werk van u. En dat wilt u toch ook in Christus geven. Heere, geef het ook aan ons. En wanneer u het gegeven hebt, wil het vernieuwen en verlevendigen. Opdat ons hart steeds meer ontvankelijk mag worden en steeds meer geopend mag worden. En onze wil steeds meer geoefend en samengevoegd mag worden tot de vreze van uw naam. We hebben maar iets van deze dingen kunnen zeggen. Wil u het zegenen? En wil u geven dat wanneer we volgende week hierover verder hopen te gaan, dat dan ook het woord zijn kracht mag doen en door mag werken? Ja, zegen het woord van deze morgen daartoe. En wil u geven dat ook wanneer we vanmiddag over een ander onderwerp vanuit de schriften mogen mediteren, dat we dan ook samen mogen zijn en gezegend mogen worden. We vragen het niet om ons, maar alleen om Jezus wil. Uw naam dankend voor al het goede wat u gaf, uit genade. Amen. Psalm 138, vers 4. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Heen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.